In Jeremia 31 waren wij bij vers 32, waar gezegd wordt dat dit nieuwe verbond een ander verbond is dan dat verbond dat de Heer met hun vaderen gemaakt had ten dagen als zij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond is een vervanging van het oude verbond. Van het oude staat, dat hebben zij vernietigd, tot niets gemaakt, betekent het gewoon. Hoewel ik hem getrouwd had, spreekt de Heer. Want het oude verbond wordt nou eenmaal beschouwd, niet alleen hier, maar ook al veel eerder, als een huwelijksverbond. Ik weet nooit precies hoe ik het zeggen moet. Je kunt natuurlijk zeggen, het is typologie. En het is ontleend aan het beeld van een menselijk huwelijk. Daarna begrijp je ook dat dat toch een beetje te laag gemikt is. Want om nou het menselijk huwelijk tot voorbeeld te stellen voor een huwelijk van de Heer, dat lijkt me ook niet helemaal goed. Ik denk dat we dan het zaakje toch op zijn kop gezet hebben. Om het maar eenvoudig te houden. Maar het idee van een huwelijk is nou eenmaal ongeveer dit. De vereniging van yin en yang. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar ja, ik heb eens een keer uitgelegd hoe dat zit met mannelijk en vrouwelijk. Enzovoorts. En toen zei iemand, dat is niet bijbels, want het is hetzelfde als yin en yang. En yin en yang is niet bijbels. Maar ja, dan kun je ook wel ontkennen dat 2 keer 2 = 4 is. Want omdat het niet bijbels zou zijn of zoiets. Ik vind die dingen altijd een beetje onbenullig. Waar het over gaat namelijk is dat wij nou eenmaal in het algemeen in de wereld deze begrippen kennen. Mannelijk en vrouwelijk. Niet dat we ons er tegenwoordig nog heel veel van aantrekken, moet ik u zeggen. Maar ook daar zullen we het dan maar niet over hebben. In de taal drukt het zich ook uit in begrippen die mannelijk zijn en in begrippen die vrouwelijk zijn enzovoorts. En je hebt natuurlijk van die alternatievelingen die beweren dat menselijke gezondheid of wat het maar was, voorspoed, geluk, afhankelijk is van de juiste verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat heet dan weer yin en yang. Schijnt Chinees te zijn als ik het goed begrepen heb. Maar zoiets. En er zit altijd wel een kern van waarheid in, hoor, in dat soort dingen. Maar het is toch niet voldoende om eeuwig leven tot stand te brengen en om de werking van zonde en dood in deze wereld te overwinnen. Dus het is maar van heel betrekkelijke waarde. Maar neem niet weg dat wij die term huwelijk en trouwen en wat het maar was wel degelijk tegenkomen in verband met de relatie tussen de Heer en Israël. En of het beeldspraak is of niet, hangt af van onze definitie van een huwelijk. Maar als je zo objectief mogelijk onder huwelijk verstaat de vereniging van mannelijk en vrouwelijk, opdat dat vrucht zou dragen, resultaat zou hebben, wat dan, maar vrucht dragen dus, hè. Dan moet je dus zeggen, dit was dus inderdaad echt een huwelijk. Want de bedoeling was inderdaad dat de Heer met Israël verenigd zou worden, dan wel de Israël met de Heer verenigd zou worden, dat de Heer in Israël zou wonen en dat Israël als de vrouw de man zou omvangen. Ik leen de uitdrukking dus uit een halve bladzijde eerder, naar uit Jeremia 31 vers 22. Kortom, de bedoeling was dat er sprake zou zijn van een eenheid. Dat heet ook wel één vlees. Één geheel. Gewoon. Maar de bedoeling van die eenheid is dan toch dat er iets uit zou voortkomen. Ik weet dat de dingen die ik nu zeg in hoge mate betwijfeld worden, dan wel gewoon als ouderwets beschouwd worden. En als het ouderwets is, dan is het afgedaan. Dan mag het niet meer, weet je wel. Maar voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb, dan toch in elk geval, is het idee dat man en vrouw verenigd worden en dat via die vereniging daar vrucht gedragen zou worden. Als een betrekkelijk natuurlijke, maar ook als een betrekkelijk vanzelfsprekende en onontkoombare consequentie daarvan. Ik heb het over de kracht van die gemeenschap namelijk. Maar goed. En het verhaal van dat huwelijk van de Heer en Israël is het verhaal dus van een slecht huwelijk. Dat wil zeggen, het kan aan alle kanten beschreven worden. Dat gebeurt ook in de Bijbel. Maar in de praktijk blijkt dat van die gemeenschap niet veel terechtgekomen is, om niet te zeggen helemaal niks. En dat is ook eigenlijk, en ik zal het daar wel over gehad hebben, dat is eigenlijk ook wat in vers 22 geïmpliceerd werd, waar gezegd wordt dat de Heer wat nieuws op de aarde zou scheppen, want zo vervoeg ik die werkwoorden. Namelijk dat er ooit een tijd zou komen waarin de vrouw de man daadwerkelijk zou omvangen. Ik hoop dat die terminologie duidelijk genoeg is. Dat is dus al in vers 22 de aankondiging van een nieuw huwelijk. En dus gewoon van een nieuw verbond, waarbij er wel degelijk gemeenschap zou zijn tussen de man en de vrouw, in de zin van een vruchtbare gemeenschap uiteraard. Ik hoef toch niet uit te leggen dat waar die huwelijken in het Oude Testament bijvoorbeeld onvruchtbaar bleven, dat dat beschouwd werd als een volkomen falen. Niet dat ik u dat wil aanpraten voor uw eigen huwelijk. Ik zal de laatste zijn om zoiets te proberen. Maar ik bemoei me daar trouwens ook überhaupt niet mee. Maar waar het om gaat is dat dit toch de Bijbelse omstandigheid is. Dus ja, dat blijft toch op een of andere wijze een norm. In ieder geval, misschien niet voor uw leven, dat weet ik niet. Maar in ieder geval bij het lezen van de Bijbel. En daar gaat het maar om. Kortom, de vraag is waar het huwelijk toe geleid heeft en wat de vrucht was van het huwelijk tussen de Heer en Israël. En het antwoord is niks. Er is ook een goede reden voor, er was geen sprake van gemeenschap in de praktijk. Misschien heb ik het gezegd hoor, maar ik kan het allemaal niet onthouden hoor. Misschien heb ik het wel gezegd. Izebel is daar het Bijbelse voorbeeld van. Die vrouw die wier naam letterlijk betekent onaangeraakt. En het wordt gewoonlijk wat positief uitgelegd, zo van ongeschonden en niks op aan te merken. Maar ja, dat was nou juist wat er op aan te merken was. Onaangeraakt. En zij is een uitbeelding van Israël. In ieder geval, het idee bij Israël is dat niet dat het onaangeraakt was, want in de voorgaande hoofdstukken wordt beschreven de hoererij van het overspel namelijk, van Israël. Maar het idee is dan toch dat er geen sprake was van gemeenschap met de Heer zelf, met de eigen man. Vandaar dat de Heer voorgesteld wordt als een jaloers God. En het van zichzelf zei. Kortom, er kwam helemaal niks van terecht. Van natuurlijk. Niet in de zin van dat het vrucht zou voortbrengen. Mocht u zich afvragen wat dan de vrucht daarvan had moeten zijn, dan is het antwoord natuurlijk, nou ja, wat het voort moest brengen, was een nieuwe schepping uiteindelijk. Want ik praat maar even in het algemeen en over de lange termijn. Je zou het ook nog veel groter kunnen nemen, want het blijft nog zo, onder alle omstandigheden blijft het zo, dat de verhouding tussen de Heer en Israël, ik bedoel dus Jehovah aan de ene kant en Israël als dat uitverkoren volk, en al wat er in of buiten die relatie om gebeurt, tot functie heeft een voorbeeld te zijn van een nog hogere waarheid. Die nog hogere waarheid is dat de schepper en de schepping In gemeenschap zouden zijn met elkaar... Wat het maar wezen mag. In gemeenschap zouden zijn met elkaar... en dat daaruit de beloofde, de aangekondigde... nieuwe schepping zou voortkomen. Dat is de bedoeling. En datzelfde principe kennen wij ook op een nog ander niveau. Namelijk... U en ik als mensen, als behorend tot die schepping... en dus als vrouwelijk staan tegenover God... wij zouden ontvankelijk zijn... hetgeen een vrouwelijke eigenschap geacht werd te zijn tot eergisteren. Of de dag daarvoor kan het ook geweest zijn, dat kan ik allemaal niet meer bij. Maar tot voor kort, zal ik maar zeggen. Want dit is discriminerend tegenwoordig, mag je niet meer zeggen. Maar u en ik, wij worden geacht als vrouwelijk te staan tegenover God, als ontvankelijk. Wij zouden namelijk ontvankelijk zijn voor de gemeenschap met hem. U weet wel, de Heer staat aan onze deur te kloppen, of wat het maar was, ook alweer. En wij zouden ontvankelijk zijn voor wat in de Bijbel heet bij gelegenheid het zaad der wedergeboorte, voor het woord namelijk, dat in ons geplant zou worden, zodat conceptie zou plaatsvinden en zodat van Gods wegen in ons nieuw leven zou worden verwekt. En niet meteen roepen, ja, maar ik ben al wedergeboren enzovoort. Dat weet ik wel, maar dit Bijbelse beeld wat ik u nu voorhoud, dat wordt wel degelijk gebruikt. Ook wij, ook u en ik, worden geacht. Natuurlijk, het is een vergelijking, maar hoe leg je het anders uit? En de Bijbel legt het nou helemaal zo uit. Wij worden geacht zwanger te zijn in blijde verwachting, totdat dan dat nieuwe inderdaad ook definitief openbaar zal worden. En dat is wanneer het oude wegvalt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wij zeggen dat is bij de opname van de gemeente, prima zo. Ja, maar bij de hele schepping is dat op de jongste dag. En dan staat er, die oude wereld is niet meer, enzovoort. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is dan de vrucht van de gemeenschap tussen de schepper en de schepping gedurende deze, nou ja, de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, of hoe je dat dan maar noemt. Dat wil zeggen, het is niet zomaar een beeld of een voorbeeld waarvan je een paar dingetjes zou kunnen noemen. Het is de algemene situatie van de wereld. En die Chinezen met hun yin en yang, of wie het maar waren met hun yin en yang, die zitten daar niet zo ver vanaf. Die hebben begrepen dat het toch zoiets is. En dat het mannelijke met het vrouwelijke moet verenigd worden, omdat dat nou eenmaal in de aard van de schepping zit. En hoe dichter men daarbij komt en hoe dichter men dat ideaal kan benaderen, hoe beter het is. Het enige wat ik er tegen heb is dat het niet goed genoeg is. Men gaat dat niet halen. En bovendien, men heeft ook niet helemaal begrepen dat dat mannelijke, dat dat feitelijk God is, de schepper. En dat het vrouwelijke heel de schepping is. En dat dat mannelijke en vrouwelijke niet maar is in ons. En dat wij voor een deel uit mannelijk en vrouwelijk bestaan. Dat mogen dan zo wezen, want het is ook wel zo natuurlijk. Maar dan nog is het maar de afspiegeling van de enige echte man-vrouw verhouding. Dat is die tussen schepper en schepping. En waar wij zien in de geschiedenis... Ik ga nu weer met de grotere letters verder. Hè. Waar wij zien in de geschiedenis dat die relatie tussen de Heer en Israël, die toch geacht werd oorspronkelijk goed te zijn, die goed op poten gezet is, zal ik maar zeggen, waar dat toch mislukt, zouden wij begrijpen dat het eigenlijk een soort projectie is van de relatie tussen de schepper en de schepping. Dat is in principe goed, maar het gaat toch niet goed. En in de geschiedenis van Israël wordt dat gedemonstreerd. Dat volk werd in hoge mate gebruikt als aanschouwelijk voorbeeld. Het beginsel blijft natuurlijk dat God zichzelf kenbaar maakt, bekend maakt, zich openbaart via Israël. En de eenvoudigste interpretatie daarvan is, dat betekent dat hun de woorden God zijn toebetrouwd en dat zij de verantwoordelijkheid hadden om dat te prediken dus ook. Dat is ook zo, maar neem niet weg dat ze tegelijkertijd fungeren Soms als heel volk, soms met delen ervan, soms met enkele personen eruit, als aanschouwelijk voorbeeld van het werk Gods. En dit is op heel grote schaal. Het hele volk, gehuwd met de Heer, de Heere, Jehovah heb ik dan, maar ik wil niet elke keer Jehovah zeggen, maar goed. Gehuwd met de Heere en de Heer zorgt voor hen enzovoort. Kijkt naar hen om, geeft hen alles wat ze nodig hebben en ze hoeven maar te kikken en daar is de Heer alweer. Maar daarna gaat het toch ook hopeloos fout. Omdat men eigenlijk die man niet wil. Die vrouw maakt zelf de dienst wel uit. En die kiest daarna zelf wel een man uit. En dan wordt het verhaal nog uitgebreider. Want het is niet alleen, die geschiedenis is niet alleen het verhaal van huwelijk. Maar het begint zelfs nog eerder. Want de Heer wordt ook geacht trouwens Israël als zodanig verwekt te hebben ooit. Pas daarna komt die huwelijkskwestie. Dat wil zeggen, Israël wil die man niet, maar niettemin is die man hun maker. En ik citeer het letterlijk, deze woorden, uit Jesaja 54, waar het zo staat. Dus het gaat nog veel verder dan dat. Maar men zou begrijpen dat het een beeld is. En men zou begrijpen dat een huwelijk niet maar bestaat uit de vereniging van man en vrouw op een of andere wijze. Maar dat het de bedoeling heeft vruchtbaar te zijn. Het dient een bepaald doel. En we hebben het afgeschaft, maar het bedoel is dat er wat uit geboren zou worden, uiteraard. En vandaar, ik weet, loop tegen Pasen, maar gelukkig niet tegen Kerstfeest, dus dan kan ik het weer wat makkelijk zeggen. Vandaar dat je zo'n beeld krijgt. Nou ja, ik kan hem beter uit je zaaien aanhalen. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat wil zeggen, ondanks dat de vrouw niet wil en zegt, hoe kan dat nou? Want ik ken helemaal geen man. Verwekt God toch wat? En je wordt geacht toch enigszins te begrijpen wat er dan gebeurt. Hè? De wereld, de mensheid wil wel niet, maar God bereikt toch zijn doel. En dat is een van de belangrijkste punten uit heel de heilsgeschiedenis. Dat wat er ook tot stand gebracht wordt, dat het niet afkomstig is van de werken of de goedwilligheid van de mens, maar dat het allemaal is uit de genade van God. Nou, dat is wat gebeurt. En dat werk, ja, dat is het werk wat zich afspeelt in de gehele Bijbelse geschiedenis eigenlijk. En het wordt ons aanschouwelijk, min of meer aanschouwelijk voorgesteld in de situatie van Israël. En in dit geval natuurlijk specifiek onder het oude verbond. Heb je een pen bij dan? Moet die aantekeningen. Ik ga die teksten niet allemaal opzoeken. Maar ik wil er wel een paar noemen. Je vindt een bruidstijd, de tijd van de ja, dat heet zo, de bruidstijd. Ik weet niet, bestaat dat nog, bruidstijd? Of is dat ook afgestaan? Nou ja, wat het ook wezen mogen, een oud woord denk ik langzamerhand. Vind je vermeld de omstandigheden in Jeremia 2 vers 2? En ik ga ze echt niet opzoeken. Je vindt de trouwerij als zodanig, de huwelijkssluiting bedoel ik daarmee, het begin van het huwelijk, vind je vermeld in Ezekiel 16, vers 6 tot 8. Ook trouwens in Jeremia 3, waar we al geweest zijn, vers 14. En natuurlijk eigenlijk ook hier in Jeremia 31, vers 31... Namelijk, of vers 32, hoewel ik hen getrouwd had, enzovoorts. Hè? En in principe ook in Hosea 1, vers 2, dan gaat het via een ander beeld weer. Vanwege Hosea, ga heen, neem je een vrouw der hoererijen, want Israël hoereert ganselijk van achter de Heere. Korter kun je het niet zeggen, denk ik. Zodat Hosea in de positie komt te staan van de Heer en hij moet zich een vrouw der hoererijen nemen. Want die vrouw is een beeld dan van Israël. Dan ging met dat huwelijk en in dat huwelijk van alles mis. Hoewel er wel het een en ander uitgeboren werd, maar het was wel heel negatief dan toch. En dan hebben we natuurlijk ook nog Romeinen 7 vers 1. Want het eerste paar versen van Romeinen 7 gaan specifiek daarover, over die huwelijksrelatie. Ik meen dat we daar ook al even geweest zijn, omdat dat ook het gedeelte is dat eindigt met dat wij zouden dienen, God zouden dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En dat wij der wet gestorven zijn opdat we ons zouden verbinden, in gemeenschap zouden komen met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan enzovoorts. Maar goed, dan heb je nog zelfs specifiek vermeld het ja-woord van Israël. U weet wel, dat gaat ongeveer zo. Mozes zegt, of de Heer zegt tot Mozes, kijk, hier zijn de huwelijkse voorwaarden, of hier is de huwelijksakte, zoiets. Of dit zijn de artikelen van de burgerlijke stand. Weet je wat, lees ze maar voor aan het volk en zeg dan maar, wat is hierop uw antwoord? En het antwoord was, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Kortom, ja, zeiden ze. En dat ja-woord vind je dan vermeld in Exodus 19, vers 8. En in Exodus 24, vers 3 en 7... En ook in Deuteronomium 5, vers 27. Ik beweer niet compleet te zijn, hoor. Dat lijkt me ook niet mogelijk. Maar het gaat er maar om dat je bewust bent van hoe uitgebreid dat Bijbelse beeld ons voorgehouden wordt. Dan krijg je nog, en dat is tamelijk nog steeds actueel, het idee van dat man en vrouw ook na de Nederlandse wet tot vandaag nog verplicht zijn tot samenwonen. Ik dacht altijd dat samenwonen, dat deed je voordat je trouwde. Maar volgens de Nederlandse wet moeten man en vrouw die getrouwd zijn, moeten samenwonen. Vandaar dat ik nog wel eens problemen gehad heb op het gemeentehuis. Want ik woon op nummer 38 en 40 en Eve woont op 42 en 44. En dan zeggen ze, ja, maar u woont niet op hetzelfde adres. Volgens de computer niet, nee. Maar ja, moet je dat uitleggen hoe dat zit? Oh, dan moet de juffrouw even weer naar achteren om te vragen of dat kan. En ik geloof dat ze inmiddels ergens een aantekening gemaakt hebben, maar we worden toch geacht samen te leven, naar het schijnt. Al noemen we elkaar buurvrouw en buurman. Omdat we door een andere deur naar binnen gaan. Maar goed, laat me zitten. Toen maar weer. Maar verplicht tot samenwonen en echtelijke woning. Dat hoort bij die eenheid namelijk. Dat hoort bij dat één vlees zijn. Als je onder vlees verstaat één organisme. Een van mijn part organisatorische, maar anders organische eenheid. Want dat is wat vlees is. Dan begrijp je ook dit idee. Het is één huis. Afgezien daarvan, het woord huis heeft zelfs de betekenis van een volk, een familie of wat het maar is. Hè? Tot in onze dagen en ook in het Nederlands. Dus ze wonen in één huis. Dat is in de praktijk dat land wat oorspronkelijk naar Kanaan genoemd was. Dat was dan wel weer de zoon, kleinzoon geloof ik, van Gam, als ik me goed herinner. Kanaan. Kanaan. Dat was toch de kleinzoon van Gam? Nou ja, dat is de naam, want ik heb moeite om die term Palestina uit mijn mond te krijgen. En het land heet nou eenmaal alleen Israël, omdat het volk erin woont. Maar aangezien het volk er al lang niet meer in woont, is het een beetje vervelend om het land van Israël te noemen. Eretz Israël. Genesis 9:8. Oké, Kanaan is dus de zoon van Gam, ja. De kleine zoon van Noach. Maar het land heette Kanaan, daar woonden ook volkeren die van die Kanaan afstanden en zo heet het land. Het gaat erom dat dat land beschouwd wordt als de echtelijke woning. En in de Bijbel is de echtelijke woning de woning van de man. En daarom staat er ook In Leviticus 25, vers 23. Als ik me goed herinner, staat daar: het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het is van mij. En dan komt de wet op de op het jubeljaar enzovoorts. Wat nou ons onderwerp niet is. Maar het gaat erom dat we tot vandaag die discussie bestaat over van wie dat land dan eigenlijk is. En wie er rechten op kan laten gelden. En het enige echte Bijbelse antwoord is: het land is van de Heer. En dat staat vele maal in de Bijbel. Wie het noteren wil, Leviticus 25, vers 23 dus. 2 Kronieken 7, vers 20. Psalm 85, vers 2. Jesaja 14, vers 2 heb ik genoteerd. En Jeremia 3, vers 19. Jeremia 11, vers 15. Hosea 9, vers 3. Woorden als: mijn is het land. Hosea 9, vers 3. En dan heb je in Joël 1, vers 6. Joël 2, vers 18. En Joël 3, vers 2. Het kan zijn dat ik hier of daar dat niet klopt wat teksten die ik nu noem. Dan is het een ander vers of zo. Of het verkeerde. Dat komt voor. Dat is een typfout, mijnerzijds. Die kom ik alleen tegen als ik het zelf nazoek. Maar dit heb ik gewoon eventjes uit mijn aantekeningen gevist. Dus ik weet niet zeker of het helemaal klopt. Maar je hebt er in ieder geval genoeg om deze gedachtegang te kunnen volgen. Dat lijkt me duidelijk. Bruidstijd, trouwerij, jawoord, echtelijke woning. Over hoererij hebben we het ook al eerder gehad. En je vindt het genoemd reeds in Exodus 20. Dat wil zeggen, de vrouw is ontrouw. In de zin van, ligt het aan met een andere man dan wel andere mannen. In de praktijk dus andere goden die men gaat dienen. Wat zei ik? Exodus 20, vers 2 tot 5. Exodus 34. Exodus 34, vers 10 tot 14. Dan hebben we natuurlijk Jeremia 3, maar daar zijn we al uitgebreid geweest. Met die twee vrouwen waarbij de een dan uiteindelijk een scheidbrief meekrijgt. En dan het min of meer parallelle schriftgedeelte van Ezechiël 16. En dan heb ik misschien wel 100 of nog meer schriftplaatsen buiten beschouwing gelaten, waar gewoon de term hoererij wordt toegepast op de afgoderij van Israël. Maar dat is dus wat het is. En hoe dat afloopt met dat huwelijk? Nou ja, in elk geval, het loopt uit op een scheiding. Met Israël, of van Israël. Waarna overigens Juda overblijft. Want dat is de kloof natuurlijk toch van die scheuring van het Rijk. Met de beide koninkrijken gebeurt iets verschillends. Namelijk, de ene wordt weggestuurd met een scheidbrief. Die scheidbrief vind je dan ook vermeld in Jesaja 50, vers 1. En we kwamen hem al tegen in Jeremia 3. Onder verwijzing naar vers 1 en vers 8 en vers 20. Alles van toepassing op het tienstammenrijk. En wat het tweestammenrijk betreft, nou ja, daarvoor kom je terecht in ieder geval in Romeinen 7. Het idee is namelijk dat de man inmiddels gestorven is. En door de dood van de man kwam een eind aan dat huwelijk met Juda. Dan zie je dat het verschillende lijnen zijn dan toch, hè? En omdat de man gestorven is de vrouw, vrij om zich te verbinden met een andere man. En de aanbeveling is met degene die uit de dood is opgestaan. Christus dus. En dat dat de verwijzing is naar een nieuw verbond in Romeinen 7... ja, dat hebben we al gezien, omdat dat eindigt met... wij zouden dienen niet in altijd de letter, maar in nieuwheid des geestes, enzovoorts. Kortom, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. We hebben trouwens nog zo'n schriftgedeelte dat zegt... ik weet niet zo gauw welke dat is... waarin de Heer zegt... wat zegt de wet eigenlijk? Zegt de wet niet dat als een man zijn vrouw heeft weggestuurd enzovoort met een scheidbrief, dat ze dan niet meer bij die man mag wederkeren? En daarna zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. Al is het dan in strijd met de wet. En dat lijkt in strijd met de wet, maar het is het niet, om de eenvoudige reden dat het een oproep is. Nadat het oude verbond officieel beëindigd is in de dood van de man, zo zonder meer. En daarna is de vrouw dus toch vrij om een man te nemen. En de Heer zegt, keer nochtans weder tot mij, maar die Heer is dan wel in een andere hoedanigheid, volgens de wet zeker, want hij was gestorven. En als hij nou leeft, leeft hij dus niet meer onder de wet en is sprake dus van een nieuw begin. En het punt is dus dat het ligt voor de hand om dat nieuwe verbond te beschouwen als het herstel van het oude huwelijk van onder de wet, zal ik maar zeggen. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat het dat niet is. Het is niet het herstel van het oude, het is een volstrekt nieuw begin. Bovendien, de Heer zelf, die dan zegt, keer nochtans weder tot mij, is onder die omstandigheden degene die uit de dood is opgestaan. In een nieuwe positie en bovendien inderdaad als de eerstgeborene van de nieuwe scheppingen, van een nieuw verbond en wat het maar was, enzovoorts. En als men terugkeert, als men zich wendt tot de Heer nu, verbindt men zich inderdaad met de opgewekte. En voor zover u en ik, ongeacht of we Israëlitisch zijn of niet, maar als wij verbonden zijn met de levende Christus, is het omdat hij, zowel als wij, nieuwe scheppingen geworden zijn. En het is dus niet een herstel van die oude schepping of de verhoudingen onder die oude schepping. Het is helemaal wat nieuws. Heb je die nog? Dat oude huwelijk is beëindigd geworden, maar vervolgens is er sprake van een nieuw huwelijk. Nou ja, dat is in ieder geval hier in Jeremia 31 en wat vers 31 en wat er verder volgt. En er staat niet naar het verbond dat ik met uw vaderen gemaakt heb. Kortom, het is niet het herstel van dat oude, en zo leefden ze nog lang en gelukkig. Nee, het is het begin van iets nieuws. En daarom leven ze nog lang en gelukkig. Nou goed. En als dat niet zo zou zijn namelijk, dan kan die hele uiteenzetting in het Nieuwe Testament, dat kan dus niet. Waarbij wet en genade en als oude verbond en nieuw verbond volstrekt diametraal tegenover elkaar gesteld worden. Waarbij Paulus schrijft, als je onder de wet wil leven, is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen, daarmee van het nieuwe verbond dus, enzovoorts. En hij heeft het over degene die leraren der wet willen zijn. En hij zegt, maar ze verstaan niet en begrijpen niet wat ze onderwijzen. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Dit zijn twee dingen die absoluut niet bij elkaar horen. Het maakt het onmogelijk om te komen tot de opvatting dat het nieuwe verbond niet anders is dan een modificatie, een herstel en eventueel een verbetering dus van het oude verbond. Het is een totaal ander ding. En daarom heet het ook een nieuw huwelijk. Wij vinden dat nieuwe huwelijk hier. Wij vinden het in Ezechiël 16. Vers 60. Ik denk dat we er al geweest zijn bij dat vers, maar. Vers 60, ja. In vers 59 staat. Want alzo zegt de Heere, Heeren. Ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Sluit aan bij mijn verbond, het welk zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, uit Jeremia 31. En hier zegt de Heer, maar ik zal dat ook doen. Ik zal er echt een eind aan maken. Jullie hebben het in de praktijk al gedaan. Ik ga dat ook doen. Evenwel, vers 60, heel plechtig vertaald. Evenwel, daarentegen en niet tegenstaande dat enzovoorts. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u, of namelijk, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En hier vind je dus ook aankondiging van dat nieuwe verbond. Niet als herstel van het oude, maar totaal iets nieuws. En dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij, enzovoort. Wat het maar was. Vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik, de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere Heere. Het is ook de verwijzing naar het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Die immers verzoening, is dit woord, verzoening doet voor de zonden zijns volks enzovoorts. Maar hier wordt dus inderdaad dat nieuwe verbond aangekondigd, inderdaad in de zin van een nieuw huwelijk. Daar komt het op neer. Heel mooi is overigens de uitspraak uit Jesaja. Ook gecompliceerd overigens, maar ja, dat heb je soms met het woord van God, hè. Kijk, in Jesaja 54... daar vinden we allerlei uitspraken over wat we in het algemeen noemen Messiaanse tijd. Dat is een soort eufemisme, een soort ontwijkende term, omdat in het midden gelaten wordt of die Messiaanse tijd nou al begonnen is, pak een beetje 2000 jaar geleden. Of wellicht dat die Messiaanse tijd nog moet aanbreken bij wat wij zijn wederkomst noemen. Maar ik ga daar liever nou even niet op in. Maar wat wij hier vinden is in elk geval beschrijving van wat ik dan maar noem nieuwtestamentische tijd. En dat weten wij tamelijk zeker omdat het eerste vers van Jesaja 54 nou eenmaal geciteerd wordt in Galaten hoofdstuk 4. En daar zo zonder meer op ons, of in het algemeen op de gemeente, van toepassing gebracht wordt. Ongeacht wat die toepassing dan precies is. Want ik doe mijn best om daar vooral niet op in te gaan nu. We komen te ver van dit onderwerp af dan. Maar het is een nieuwtestamentische waarheid. Maar er wordt gezegd vanaf vers 4. Vrees niet. En het wordt primair gezegd tot Israël, uiteraard. En met primair bedoel ik dat er ook nog iets secundair is en misschien wel tertiair. Maar alles wat God zegt is primair tot Israël, vanwege de positie van Israël. Hè? En dan staat er, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uwer jonkheid, daar lazen we net ook over die jonkheid, gij zult de schaamte uw jonkheid uit het verleden dus vergeten. En gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Kortom, dit wordt gezegd. In ieder geval die laatste zin. Tot de weduwe. En de weduwe, ja, je kan er lang en kort over zijn, maar de weduwe is dus de vrouw die getrouwd was, maar de man is overleden. En dat weduwschap, dat slaat in ieder geval minstens op Juda. Op dezelfde wijze als dat beschreven wordt in Romeinen hoofdstuk 7. Als de man is overleden, is de vrouw, en ik spreek tot de Joden, tot degene die de wet verstaan staat, is de vrouw vrij om zich te verbinden, te trouwen dus, met een ander. Maar hier staat, gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Met andere woorden, alles wat onder het oude verbond dan is misgegaan, het zal niet meer gedacht worden. En hoewel dat een schandelijke geschiedenis was, zou die schande worden weggedaan. Want, vers 5, uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Kortom, de heilige Israëls is uw losser. Met opzet lees ik losser, uiteraard, hè. Omdat je dan meteen terecht bent in de geschiedenis van Rut. Waar het huwelijk behoorde bij de lossing. Van de verlossing. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Maar die man die was toch overleden? Ze was toch weduwe? En nou trouwt ze alsnog met die man die bovendien de maker is. Israël wordt verbonden met de man, met de Heere dus, dezelfde die ook in de tijd Israël gemaakt, dan wel geformeerd heeft of verwekt heeft of wat het maar wezen mag. Hebben die allemaal nog? Het beschrijft de situatie van een nieuw verbond en zelfs iets nieuws. Want dat wordt natuurlijk, dit zijn dingen die waaraan getrokken wordt, maar het meest voor de hand liggend is overigens dat dat woord maker niet eens slaat zozeer op de Heer die in het verleden dat Israël in aanzijn geroepen heeft, dat wil zeggen verwekt heeft, dat Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts, maar dat het slaat op de wedergeboorte van het volk, van die mens. Kortom, dat het niet slaat op een oude schepping, maar op een nieuwe schepping. Hier wordt gesproken over een gelovig Israël. Dan wel een gelovig overblijfsel van Israël, net wat u wil. En tot hen wordt gezegd, uw maker is uw man. Maar wanneer heeft hij hen dan gemaakt? Toen in het verleden, in de dagen van de aartsvaders, dan wel de uittocht uit Egypte? Of toen hij ze deed wedergeboren worden? Nou ja, mij maakt het niet zoveel uit, maar ik wil het toch in die middel neerleggen dat die term dus eventueel zelfs twee keer van toepassing is. En dan is twee keer dus zo dat die man rechten op die vrouw kan laten gelden. Ik weet wel dat dat geen termen zijn vanuit onze samenleving, onze cultuur, maar voorheen, vroeger, voor eergisteren dan, waren dat de termen. Zo werkte dat. Uw maker is uw man. Hij heet Heere der Heerscharen. Hij is de heilige Israëls. En hij is uw verlosser. En bovendien zal hij de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want dat is altijd het vervolg erop. Eerst de bekering van Israël, om zo te zeggen. Eerst wordt Israël onder dat nieuwe verbond gebracht. En daarna komen diezelfde zegeningen in heel de schepping. Want daar draait het op uit. Dat weet u toch, hè? En dan nog een keer, vers 6. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Maar een verlaten vrouw is de Bijbelse term voor die vrouw die door de man is weggestuurd. Dat heet de verlaten vrouw. En de vraag is dus, was ze nou weduwe? Of was ze de verlaten vrouw? En het antwoord is allebei. Alleen specifiek, dat weduwschap slaat primair op het Joodse volk. Zoals dat dus bestond in de dagen van de kruisiging dus. Hè? Toen werd het volk als zodanig weduwe. En voor zover het verlaten was, is dat in elk geval van toepassing officieel op de 10 stammen met hun scheidbrief, die zwart op wit in de Bijbel dan toch enige malen genoemd wordt. Kortom, dit is geen tegenstrijdigheid of zo. Je kunt er wel uit concluderen dat dus op alle manieren dat oude verbond beëindigd geworden is. En dat is al moeilijk genoeg, want maakt dat een christen maar eens wijs. Tegenwoordig. Of tegenwoordig. Ook dat is altijd problematisch geweest natuurlijk. Maar het is wel duidelijk wat de Bijbel leert. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. En begrijp je me goed, als wij vandaag het evangelie prediken, prediken we het evangelie aan mensen die leven buiten de gemeenschap met God. Aan een wereld dus, ik gebruik grote termen voor mijn doen. Maar prediken we het evangelie aan een wereld die door God is losgelaten. Zoeken jullie het dan zelf maar uit als je naar mij toch niet luisteren wil enzovoort. En dan komt toch de oproep keer nochtans weder tot mij. Tot die verlaten vrouw. Tot die wereld die God veroordeeld heeft en de laan heeft uitgestuurd of hoe dat maar heten mag. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en als bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, nochtans zijt gij de jeugdige huisvrouw. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt u God. En hier vind je dus dit idee van weggestuurde vrouw, maar die wordt toch teruggeroepen om terug te keren tot een man. En er wordt gezegd dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Maar het zou je niet moeten ontgaan dat in de uiteenzetting die uitdrukkelijk gezegd wordt, dat het niet gaat om een herstel van het oude, maar om totstandkoming van iets geheel nieuws. Dat stond er in Jeremia 31 trouwens ook. De Heer heeft wat nieuws geschapen. De vrouw zal de man ontvangen. En dan nog een paar keer. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dit is in gewone klare taal. Al vind ik dat kleine ogenblik dan toch een understatement. Maar ja, dat, hè? Het is net zoiets als zie ik onhaastelijk en het duurt 2000 jaar. Voor een klein ogenblik. Laten we zeggen dat het van Gods kant uit bezien is. En ik denk dat het dat is. Ja. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. In relatie op de eeuwigheid blijft het altijd een klein ogenblik overigens. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Let op de term ontfermingen, want die term speelt een belangrijke rol in een gelijksoortige uiteenzetting in Hosea. Daar heet het ook een nieuw huwelijk en daar heet het ook ontferming. Zo belangrijk zelfs dat de termen in het Nieuwe Testament geciteerd worden. Gij die niet ontfermd zijt geweest, maar nu ontfermd zijt geworden. En dat staat hier dus ook. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, staat hetzelfde woord weer, zegt de Heer uw verlosser. En het spreekt over een tijd waarin dus die man en vrouw volstrekt uit elkaar waren. Maar tegelijkertijd kondigt het aan dat er opnieuw, alsnog, een huwelijk tot stand zou komen. En dat geldt voor de beide huizen van Israël. In verband met het Joodse volk heeft de betrekking op de periode vanaf, laten we zeggen, het aanbreken van de Nieuwtestamentische tijd. Ik kijk niet op een dag, ook niet op een jaar, maar vanaf sinds de kruisiging dan wel opstanding van Christus en in de praktijk misschien vanaf de verwoesting van Jeruzalem enige decennia later. Ik bedoel, zo precies kan je dat niet zeggen. En als het officieel moet, dan zeg ik, nou, hij heeft hen verlaten bij de intocht in Jeruzalem op de laatste dag van de 69e week, als u een datum bij wil hebben. En die zal zich over het volk ontfermen. En u weet wanneer dat gebeurt. Als het de naam des Heren zal aanroepen. En dat is aan het eind van de 70e week van Daniël. Voor de 10 stammen ligt dat anders. Voor de 10 stammen heeft de Heer hen verlaten officieel bij de ondergang van het Rijk als zodanig. Einde van dat Rijk. En de ontferming is gekomen inderdaad sinds de opstanding van Christus. En dat gaat feitelijk gaan feitelijk die eerste verzen over, waarvan ik dan zei, nou, ik ga er liever nou niet op in verder. Maar dat zijn die versen die dan in Galaten 4 op onze dagen van toepassing gebracht worden. En waar dan gewoon zegt dat wij als gelovigen van vandaag geacht worden kinderen van zonen van Isaac te zijn en we worden geacht geboren te zijn. Ik hou het maar nu even bij puur overdrachtelijk. Wij worden geacht geboren te zijn uit Sarah, uit de vrije. Die helemaal geen kinderen kon krijgen. Maar er wordt gezegd, zet die tenten maar wijd uit, maak ze wel wat groter. Spantouwen wat langer enzovoorts, want het is een grote menigte die daarin moet. En dan gaat het inderdaad over onze tegenwoordige tijd. In relatie tot de roeping van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En eigenlijk is het, maar ik had gezegd, ik ga er liever niet op in. Maar eigenlijk is het zo dat in onze dagen nog niet eens sprake is van zo'n huwelijk tussen de Heer en Israël, zijnde, ik bedoel nu even de 10 stammen, dus dat Israël, maar dat er wel sprake is van een ondertrouw, van een bepaalde relatie die officieel niet inhoudt gemeenschap, maar waarbij de maagd, dat volk, dus wel degelijk zwanger is en inderdaad een zoon voortbrengt. Want dat is het teken dat aangekondigd werd in Jesaja 9... En een teken dat aangekondigd werd in Jesaja 7 is het, sorry. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Het is het teken dat gegeven wordt in Matthäus 1. En de vervulling van het teken is de geboorte van de mannelijke zoon, de gemeente vandaag, uit de vrouw, die officieel de man niet bekent. Maar verloofd zijn ze wel. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest. En anders dan doen we dat een andere keer weer. Maar het gaat er maar om dat sprake is van een nieuw verbond dat beschouwd wordt als een nieuw huwelijk en het zou vrucht moeten dragen. In dat verband hebben we trouwens ook Jesaja 62 vers Jesaja 62 vers 4 en 5. En daar heb je weer zoiets, hè. Jesaja 62, waar dan staat, tot u zal niet meer gezegd worden. Strikt genomen is het Jeruzalem, maar Jeruzalem, de term Jeruzalem wordt dikwijls ook gebruikt ter aanduiding van heel Israël. Dat weet u, zoals Washington hetzelfde is als heel de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En Londen is heel Groot-Brittannië. En Den Haag is heel Nederland. En Brussel is heel Europa. En wat het maar was allemaal, dat weet u toch, hè? En Moskou, dat is heel Rusland, dat is nogal groot, hoor. Nou goed, en Jeruzalem is dus gewoon Israël. Ik heb laatst eens op de globe gekeken, want op zo'n kaart kun je het niet zien. Er is op de globe. En ik heb dat wel meer gedaan, natuurlijk. Maar elke keer denk ik, wat een verbazingwekkend groot land dat Rusland. Nou schijnt het wel tamelijk dun bevolkt te zijn, zo algemeen. Maar jongen, wat een lap grond is dat, zeg. Nee, ze hebben nog niet genoeg, nee. Nooit genoeg, nee. Het is nooit genoeg. Maar vooruit. Jesaja 62. Tot u, Jeruzalem, zal niet meer gezegd worden de verlatene. Dan heb je datzelfde begrip over die echtscheidingen. De verlatene, de weggestuurde. De verlaten vrouw namelijk. En dat het daarover gaat, over man-vrouw huwelijksrelatie, blijkt uit de rest van het vers en het volgende vers. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden het getrouwde Beula. Schrijf je dat in het Nederlands, het getrouwde. En in de liederen heet het Beula in het Engels. En daar komt die terminologie vandaan, waarin men de hemel bezingt als Beula Land. Dat komt uit dit vers, dit woord. In de Engelse Bijbel staat daar, het zal genoemd worden Beula. Het is een beetje een misverstand, denk ik. Een beetje dan in ieder geval, omdat het hier niet direct over de hemel gaat, maar inderdaad letterlijk over het land hier op aarde. Hè? Maar vooruit. Maar het getrouwde. Want het gaat over. Het zal niet meer verlaten zijn. Dat staat hier, hè? Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. Maar het zal alsnog getrouwd zijn. Maar dat kan toch niet, want zo'n huwelijk mocht toch niet hersteld worden? En het antwoord is nee, het wordt ook niet hersteld. Er wordt opnieuw een huwelijk gesloten. De beide partijen zijn wedergeboren. En op die grond met elkaar verbonden. En dat is, ja, de truc, dat klinkt zo vervelend, maar en oneerbiedig. Maar dat is wat God doet. In het algemeen, hij herstelt deze wereld niet. Wat gebroken is in deze wereld, heelt hij niet. En wat krom is, maakt hij niet recht. Hij maakt een andere schepping, een nieuwe uit deze oude. Dat is wat hij doet. En het wordt geïllustreerd in dit soort beelden. En in ieder geval aan Israël. Nou goed, en dan staat er. Want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Daarmee uiteraard uw volk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè. En dan komt die aardige tekst. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal God over u vrolijk zijn. Ik haal het vers een enkele keer wel eens aan en zeg dan altijd hetzelfde. Dit zijn vier zinnetjes. En je zou ze onder elkaar moeten schrijven, streep eronder, optellen. En dan begrijpen wie de bruidegom is. Dat is Christus inclusief een geheel volk. En wie de bruid is. En dat is Israël. Want de gemeente maakt deel uit van de bruidegom, van die jongeling enzovoorts. Niet dat het enig is, want daar is niet alles mee gezegd. Maar hierin ligt wel besloten gemeentelijke waarheid. Of zal ik het anders zeggen? Hier vind je dus gemeentelijke waarheid verborgen in het Oude Testament. Maar over een huwelijk gaat het in elk geval. En daar laat ik het dan nu maar bij, want meer wilde ik eigenlijk niet. Niet zeggen daarover, maar dit vers gaat erover en daarna ook de laatste twee versen van dit hoofdstuk eigenlijk. Maar nog meer voor de hand ligt trouwens Hosea 2, met name vers 18, waar staat: en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Of dat echt ondertrouwen moet zijn of gewoon trouwen. Daar wordt nog over gediscussieerd. Zodra de uitslag bekend is, zal die bekendgemaakt worden. Ik zal u mij ondertrouwen, ik zal mij aan u verbinden. En dan zegt men weer, ja, dat hoeft niet noodzakelijk over een huwelijk te gaan. Nee, het woord trouw gaat ook niet noodzakelijk over een huwelijk. En het woord echt ook niet. En het woord gemeenschap ook al niet. Dus je kan er altijd onderuit, hè? Dat weet u dat. Hè? Die behoefte heb ik niet om daar onderuit te komen. Want waar het over ging, dat heb ik straks uit het hoofd geciteerd. Tot Hosea werd gezegd, neem je een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Gaat het nou over een huwelijk of niet? Dat was hoofdstuk 1. En hier ben je in hoofdstuk 2. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, want u begrijpt dat het huwelijk tussen Hosea en die vrouw der hoererijen niet bepaald. Niet bepaald mens ging, om zo te zeggen. Het is de beschrijving van de verhouding tussen de Heer en Israël. Niettemin laat de Heer weten, het komt ooit een keer goed. Dat wil zeggen, ik zal opnieuw een huwelijk sluiten. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gerecht. Vandaar dat in het evangelie, de prediking van het nieuwe verbond, de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Dat is aan Gods rechtvaardigheid voldaan geworden in de dood van de Heer Jezus Christus. En dan zal de Heer daarna zou hij hen ondertrouwen. Wanneer dan ook, maar daarna. In gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. En goede tierenheid en barmhartigheden zijn van die trefwoorden ter aanduiding van het nieuwe verbond immers. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. In trouw kan ook. Het woord betekent in ieder geval vertrouwen. Maar betekent ook iets dat blijft, iets dat trouw is, dat weet u toch, hè? Namelijk, gij zult de Heere kennen. En het woord kennen krijgt in dit verband hopelijk in één keer zijn goede betekenis mee. Want kennen is niet helemaal hetzelfde als weten. Kennen is deel hebben aan. Kennen gaat dieper dan weten. Weten is alleen met het hoofd, met het verstand, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar kennen wil zeggen praktisch deel aan hebben. Gemeenschap, hè? En gij zult de Heere kennen. Het is hetzelfde dus als gij zult de man ontvangen.
2:6 is ook een voor dat
verwijzing. Hosea 2:6. Ja, daar staat, zij zal haar boelen nalopen, die bedoel je.
Ja, van het tweede deel.
Ja. Zij zal haar boelen, haar minnaars, dat heet boelen. En waarom het boelen heet, is waarschijnlijk omdat het er meer dan één was. Het was een hele boel. Het is trouwens ook het woord voor stier, dat weet u. Ja, 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 dat is het. Zeker wel, ja. Nou ja, in het Engels dan, maar vooruit. Zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dat wil zeggen, ze zal geen steun meer vinden bij andere mannen, bij andere goden, bij andere volken. Dat is het noodlot van Israël geweest in de loop der tijd. En dan zal zij zeggen, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Oh nee, het was weer een ander verhaal. Met volstrekt dezelfde betekenis. Maar dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. En dat zou ze ook. En dat is het verhaal van de verloren zoon. En het was het verhaal van Efraïm in Jeremia 31 waar we vandaan komen. Begrijp je? Het herhaalt zich. En wat hier in hoofdstuk 1 uiteengezet wordt in het algemeen is dat hoe dan ook, Israël zou niet langer Gods volk zijn, maar niettemin zou het toch Gods volk zijn. Dat is Hosea 1 en 2. Nou ja, het hele boek natuurlijk, maar dit is de strekking van die sterke eerste twee hoofdstukken, om zo te zeggen. Nou, het zijn eerste drie hoofdstukken, denk ik. De enige keer overigens dat wij echt over een bruiloft lezen in het Nieuwe Testament. De enige echte keer dat we over een bruiloft lezen is niet in de evangeliën overigens. Hoewel daar het woord wel een paar keer voorkomt. Omdat een beetje maaltijd in het Grieks heet een gamos. En dat woord wordt ook vertaald met bruiloft. Maar in al die bruiloften, dat is gewoonlijk in gelijkenissen, bijna uitsluitend. Behalve dan in Johannes 2, de bruiloft te Cana. Maar, want dat is geen gelijkenis. Maar in al die zogeheten bruiloften ontbreekt in elk geval altijd een bruid. Zodat het me toch een beetje moeilijk lijkt om dat idee van een bruiloft vast te houden. Maar een maaltijd is het. Niet dat er groot verschil is, want in beide gevallen vinden wij gemeenschap uitgebeeld. Dat wordt namelijk uitgebeeld in een maaltijd. Maar het wordt ook uitgebeeld in een bruiloft. Vandaar de verwarring soms. Maar de enige keer dat we nog over een bruiloft lezen en dat er ook inderdaad nog een bruid aanwezig is ook nog, dat is in Openbaring. Het gedeelte vanaf vers 6. Openbaring 19. Vanaf vers 6. Daar staat in mijn Bijbel boven de bruiloft des Lams. Vers 6, ik hoorde als een stem ener grote scharen en als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende, halleluja, loof de Heer, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. In werkelijkheid betekent, hij heeft het koningschap aanvaard. andere vertalingen hebben dat ook. Want heersen kan ook betekenen de heerschappij aanvaarden. En dat is het blijkbaar. Dat blijkt namelijk uit de voorgaande versen. Vers 1 tot en met 5. Het is de val naar aanleiding van de val van Babel. En daarmee markeert het het begin van de duizend jaren eigenlijk. Die dan ook prompt in het volgende hoofdstuk genoemd worden. Maar het begin van de... Het geopenbaarde koninkrijk van Christus, daar komt het op neer in de praktijk. En in verband daarmee staat dan in vers 7... Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven... teruggrijpend op Halleluja uit vers 6. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad... enzovoort, enzovoort, enzovoort... Vers 9, schrijf zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden gods. En zo verder. Waarom ik het aanhaal is natuurlijk omdat daar sprake is van een bruiloft. En het lam is nou eenmaal Christus en die kennen wij als de bruidegom enzovoorts. Maar ik moet er wel op wijzen dat in het verband van dit schriftgedeelte... niet specifiek gesproken wordt over Israël. Dat gebeurt trouwens in Openbaring helemaal niet eigenlijk. In Openbaring vind je nog wel bij gelegenheid de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Die heeft van doen met Israël, namelijk met Juda, met het Joodse volk. Maar voor de rest gaat Openbaring niet over Israël, wordt ook niet genoemd. Het gaat over de volkeren als zodanig. En over de openbaring van het koninkrijk van Christus niet maar over Israël, maar over alle volkeren. Lees het maar na, lees de hoofdstukken maar door. Israël speelt daar geen specifieke rol in. Je vindt de 70ste week van Daniël vermeld in ieder geval in hoofdstuk 6... En daarna vind je in hoofdstuk 7 dan nog de 144.000 uit alle stammen van Israël. Dat is zo. Ik bedoel, het komt zo wel voor. Maar waar het over gaat, is over hoe het koninkrijk tot stand komt over heel de wereld. Vandaar dat de hoofdstad van de wereld uit die dagen genoemd wordt in hoofdstuk expliciet in hoofdstuk 17, 18 en 19. Er gaan zelfs drie hoofdstukken over, om zo te zeggen. Nou, 2,5 dan. Over dat Babel, dat feitelijk fungeert als hoofdstad van de wereld. En daarmee wordt dus heel het mensdom eigenlijk aangeduid. En de val van Babel houdt in de onderwerping daarmee niet alleen van Babel, maar de stad zelf, maar die verdwijnt trouwens in de grond. Maar de onderwerping van alle volkeren die bestuurd werden in die dagen van het antichristelijke rijk vanuit Babel. En als hier sprake is dan van de bruiloft des lams, dan hebben we mijn zinziens, en ik zeg dat niet uit arrogantie, maar het tegendeel. Zo van, dan kunt u eronder uit als u dat niet ziet zitten. Ik hoop alleen wel dat u het serieus dan eens nakijkt. Maar mijns inziens hebben we hier van doen niet met de relatie tussen de Heer en Israël, maar met de relatie tussen de Heer en heel de schepping feitelijk. Van mijn part heel de mensheid. Waarbij die bruiloft zelfs de hele duizend jaren duurt, als u mij vraagt. Het gaat vooraf aan de huwelijkse staat. En de definitieve huwelijkse staat is pas na de jongste dag. Wanneer die oude schepping verdwenen is en die nieuwe schepping gezien wordt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is de huwelijkse staat waarbij het mannelijke en het vrouwelijke, populair gezegd hemel en aarde. Je kunt ook zeggen God en de mens. Definitief met elkaar verenigd zijn zodanig dat daar geen scheiding meer is. Eigenlijk. En waar ik dus nou aandacht voor vraag, is voor het verschijnsel dat die huwelijksrelatie besproken wordt, in de Bijbel figureert, op verschillende niveaus. Namelijk het idee van dat man en vrouw verenigd worden en dat er wat goeds uit zou voortkomen, dat wordt dus gebruikt op het niveau van de individuele mens. Het wordt gebruikt op het niveau van Israël en het wordt gebruikt op het niveau van heel de schepping. En dat onderscheid zou je dan toch moeten zien. Afgezien daarvan, en dat zal wel weer niet verstandig zijn wat ik nu ga zeggen, afgezien daarvan, u weet dat een vrij algemeen wijdverspreide gedachte is dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn. Op het moment dat wij dan uit de Bijbel demonstreren dat er gesproken wordt over de Heer en Israël als bruid, met name ook vanuit het Oude Testament, dan heeft men uitgevonden vervolgens dat de Heer twee bruiden heeft. En dat het allebei waar is. Dat wil zeggen, de Heer staat in relatie tot Israël en langs andere route en op een ander niveau in relatie tot de gemeente. En in beide gevallen wordt gesproken over bruid en bruidegom. En ik haal dat aan om te laten zien dat ik dus dan toch niet de enige ben die zegt, ja, maar dat hele beeld wordt op verschillende niveaus gebruikt. Ik ben het met die gedachtegang overigens helemaal niet eens, omdat over de gemeente mijns inziens nergens gesproken wordt als over een bruid. Integendeel, er wordt over de gemeente gesproken als over de vrouw, als dan het beeld mannelijk en vrouwelijk gebruikt moet worden. En daarna wordt het ook meteen gecorrigeerd en wordt het woord vrouw in verband met de gemeente in relatie tot Christus wordt meteen weer vervangen door lichaam. In Efeze 5 is dat. En verder wordt daar zo niet over gesproken. Dat men de gemeente als bruid van Christus beschouwt komt gewoon omdat men het onderscheid niet kent tussen Israël en de gemeente. Of Israël en de kerk. Als dat herkenbaarder is. Maar het is absoluut niet een Bijbels idee. Zo kom je dat in de Bijbel niet tegen. De gemeente wordt vergeleken in Efeze 5 met Eva, van wie ik altijd zeg, is de enige getrouwde vrouw die nooit bruid geweest is. Toen ze haar ogen opendeed, zal ik maar zeggen, toen bleek ze getrouwd te zijn. Ze kwam, ja toch, is nooit de bruid geweest. Toen ze kwam, was ze de vrouw van Abraham en van Adam. En dat beeld wordt op de gemeente van toepassing gebracht in Efeze hoofdstuk 5. Dus dat gaat niet op. Maar dat die ruimte er is om dat idee van man en vrouw of van bruidegom en bruid op verschillende niveaus toe te passen, in verschillende omstandigheden, ja, dat is inderdaad weer correct. Dat is inderdaad zo. Dat kan. Dus men zou dat niet verabsoluteren. En men zou dus in ieder geval in die bruid niet meteen lezen de gemeente, hier in de Openbaring 19. Maar ik stel dus ook de vraag of je daar noodzakelijk Israël in moet lezen. Ik denk dat het over heel de mensheid gaat, namelijk waarbij Israël sowieso aan het hoofd staat van de mensheid, waaruit volgt dat zelfs heel de mensheid met de naam Israël zou kunnen worden aangeduid. Dat zit hem in die Bijbelse hiërarchie. God als hoofd van Christus, weet u wel, Christus als hoofd van de gemeente, de hele gemeente weer als hoofd van Israël en dat hele geheel weer als hoofd van de volkeren. Zodat het beeld wat van toepassing is op Israël ook van toepassing gebracht kan worden op heel de volkerenwereld. En zo is het, dat hebben we eigenlijk al uitgebreid besproken toen we het hadden over dat weliswaar dat nieuwe verbond beloofd werd aan het huis van, hoe heet het ook alweer letterlijk, aan het huis van Israël en aan het huis van Juda in Jeremia 31 vers 31... maar dat dat niet betekent dat het daartoe beperkt zou worden. Want het is net zo goed van toepassing op elke heiden die vandaag tot geloof komt, maar ook elke heiden die in de volgende bedeling, dus na de wederkomst van Christus, tot geloof komt. Men wordt als gelovige geplaatst binnen dat nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. En afgezien daarvan, het zijn en blijven beelden, hè? Dat weet u. Hè? Nou goed, en nou weer terug naar Jeremia 31. Vers 33, waarin dan beschreven wordt hoe die situatie is onder het nieuwe verbond. Vers 33, dit is het verbond dat ik na die dagen... Die uitdrukking kent u langzamerhand, hè? Na die dagen is een van die uitdrukkingen ter aanduiding van nieuwtestamentische tijd in het algemeen. Dat wil zeggen, ooit een keer in de toekomst, de eindtijd of hoe het maar heet. Na de dood en opstanding van Christus namelijk. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Let op dat Juda niet eens meegenomen wordt in het verhaal. Dat kan twee redenen hebben, namelijk dat het niet op Juda van toepassing is. En mijn commentaar daarop is, nou, aanvankelijk is het ook niet op Juda van toepassing, maar wel op Israël. En het andere is dat het kan betekenen dat het onderscheid tussen die twee niet meer gemaakt wordt. Want ja, in de wederkomst van Christus zullen Israël en Juda, onder de namen Ephraim en Juda, verenigd worden weer met elkaar, toch? Maar dat is dus niet zo klemmend allemaal. Dit is het verbond dat ik na die dagen maken zal. Want er stond immers in vers 32 niet naar het verbond dat ik met de vader gemaakt heb. Dan vraag je je af, maar hoe dan wel? Wat is dan kenmerkend voor dat nieuwe verbond? En waarin onderscheidt het zich van het oude verbond dan? En dat staat in vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun... En wet is niet noodzakelijk mozaïsche wet. Wet heeft de brede betekenis van onderwijs. Vanuit het Hebreeuws. En ik roep er altijd ook wel eens... Nee, niet altijd, maar ik roep er ook wel eens bij. Wet is Torah, dat is het Hebreeuwse woord... En Torah is in het Engels weer het woord voor truth, namelijk waarheid. En waarheid is dat wat blijft. En daarom is het het Nederlandse woord voor trouw. Heb je die? Trouw. Hetzelfde als het Engelse true. Het is namelijk waar, omdat het blijft. Dat wil zeggen, het blijft ook altijd waar. Ik zal mijn Torah, dat wil zeggen, dat beperkt zich niet tot de Mozaïsche wet. Dat is in het algemeen het onderwijs dat God geeft. En bovendien, het Nederlandse woord wet heeft in eerste instantie ook de betekenis slechts van onderwijs. Ik wijs altijd op de wetten, de natuurkunde wetten die nou eenmaal zo heten. Wij spreken er wel eens spottend over, hè. Wij zeggen, meneer Archimedes schrijft voor dat. Of meneer Murphy schrijft voor dat. En die schrijft het niet voor. Die lui hebben alleen maar vastgesteld hoe het altijd gaat. Omdat het vaste begrippen zijn in de natuur. Het gaat altijd hetzelfde. En daarom heten het wetten. Want het is onderwijs. Het is wat wij leren. Ik zal mijn wet in mijn onderwijs dus, mijn woorden... En de alternatieven voor wet, voor het woord wet, de synoniemen, hebben allemaal diezelfde betekenis. En ik roep ook altijd, want langzamerhand val ik natuurlijk in herhaling, ik roep ook altijd, als je synoniemen wil hebben voor wet, dan begin je gewoon Psalm 119 te lezen en dan schrijf je die woorden op. En als je klaar bent, begin je overnieuw, want dan heb je er nog een hele reeks gemist. Ik meen het echt. Uw geboden, uw waarheid, uw woord... Uw wet, wat het maar was allemaal, hè? Uw voorschriften, uw beginselen. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Namelijk, ik zal die in hun hart schrijven. Want dat is het probleem van het oude verbond. Het oude verbond is opgelegde wet met allerlei verplichtingen... waarbij de Heer niet zegt, zozeer zegt, zo zal het gaan... maar waarbij in de eerste plaats zegt... zo heb ik het bedoeld en zo zou het moeten gaan. En dan wordt het opgelegd. En u weet hoe dat gaat met religie. De Joden die daarvoor... die fungeren als aanschouwelijk onderwijs van wat religie doet... de Joden kennen daar dus ook een heleboel grappen over, hè? hoe ze wel onder wet staan, maar hoe ze ook allemaal weten hoe je onder welke wet dan ook uit kunt komen. Omdat er altijd omstandigheden zijn waar die wet dan weer niet geldt, om wat voor reden dan ook. En ze weten er altijd mee te sjoemelen. En in kinderen wordt het geïllustreerd. Kinderen proberen, dat is de natuur nou eenmaal, waarschijnlijk de zondige natuur, denk ik. Maar proberen altijd te kijken hoe ver ze gaan kunnen. He? Dus wat Poetin doet, is nogal kinderachtig. He? Zei ik nu. Maar hij kijkt hoe ver die gaan kan. En hoe ver die grenzen kunnen opschuiven. Enzovoort. Dat is wat religieuze mensen gewoonlijk ook doen. Wat wel kan en wat niet kan. En de compromissen die ze kunnen sluiten en al dat soort dingen meer. En dat kan men doen omdat het niet echt in het hart zit. Ja, en dan kun je altijd zeggen, maar ik ken iemand die... En dan zeg ik, oké, dan is dat een uitzondering. Maar ik heb het over de regel. Over wat gangbaar is. En dat is wat de heer zegt. Ik geef ze niet langer die stenen tafelen te dragen. Maar ik schrijf mijn woord in hun binnenste. En de enige manier waarop dat blijkbaar kan gebeuren, is via wedergeboorte. Ja, je kan erover filosoferen wat je wil, maar dat gaat je niet helpen. Ik hou het maar bij wat de Bijbel daarover zegt. Het idee is namelijk dat toen wij tot geloof kwamen en zeiden, Heer, hier ben ik, dat wij toen nieuw leven ontvingen op een of andere wijze. En dat het beeldspraak is, ben ik mij bewust, maar er zijn geen andere woorden voor. Hij gaf ons een nieuwe geest, zegt de Bijbel. Hij gaf ons een nieuw hart. Misschien maar zo klein, maar dan is het de bedoeling dat dat groeien zou. Maar iets in ons is toen veranderd. Waardoor wij, om een heel andere term te gebruiken, bekwaam gemaakt zijn om gewoon te dienen. Niet dat je daar van de ene dag op de andere dag wat van merkt, denk ik. Maar, tenminste, dat zou ik niet weten. Misschien ook wel, maar ik was 9, dus ja, ik heb er niet veel van gemerkt, nee. Maar fundamenteel is er wat veranderd. En wat er van nature niet echt ingaat, gaat het daarna wel in. Als men het tenminste niet tegenhoudt. Want dat is natuurlijk het vervolg op dit verhaal. De heer zegt, ik zal dit doen. Mijn woord in hun hart te schrijven. Maar Jacobus zegt, ja, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt. Op zijn minst suggererend dat je dat dus kunt tegenhouden. Maar niettemin, het is wat de Heer beloofd heeft te zullen doen. En het is iets wat onder de wet niet kan. Vandaar dat het ook daadwerkelijk niet gebeurt bij degene die zich, ondanks alles en ondanks dat ze misschien toch wedergeboren zijn, zich alsnog onder de wet stellen. Ze blokkeren daarmee het werk dat de Heer in hen zou doen. Hij zou zijn woord, zijn onderwijs, zijn waarheid in onze harten schrijven. En daarmee ben ik gewoon in Johannes 15. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Heb u dat? En terwijl van de mens het algemeen zegt dat hij God niet zoekt, worden wij geacht God te zoeken en te vinden, overigens. En wat bij de natuurlijke mens dus echt niet mogelijk is, blijkbaar, want zo lees ik het in de Bijbel, dat blijkt wel te kunnen als men wedergeboren is. En wat dus in het Oude Testament zelfs niet komt bij de gelovigen, kan nu bij nieuwtestamentische gelovigen dus wel. En dat berust op wedergeboorte, op de opstanding uit de dood en wat het ook is. En beter kan ik het niet verklaren. En de Bijbel legt het ook niet breder uit dan dat. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. Maar zo zou het werken. En het is een misverstand te denken dat God dan die 10 geboden, of hoeveel het er maar waren, in onze harten zou schrijven. Dat is de redenering van degene die vinden dat je toch onder de wet en onder het oude verbond moet leven. En die zijn er juist dat dat niet het geval is. En het Nieuwe Testament legt het uit. Het Nieuwe Testament zegt over gelovigen dat zij alles mogen. Dat die voorschriften er niet zijn. Maar het Nieuwe Testament legt ook uit dat als alles goed gaat, de gelovige zou opgroeien tot geestelijke volwassenheid en daarna zelf zou weten en kunnen beslissen wat hij doen en laten moet of kan. Of mag, maar mag is niet het goede woord. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Eigenlijk is het gewoon de beschrijving van hoe, dat, hoe eigenlijk een ideale opvoeding werkt. Hè? Het kind ontvangt eerst, staat eerst onder voogden en verzorgers, zegt Galaten hoofdstuk 4. Kan geen eigen verantwoordelijkheid dragen, dus moet zich aan de voorschriften houden. En de bedoeling van het een en ander is dat ze later niet meer onder de ouders staan en niet meer onder voogden en verzorgers, maar daarna voldoende geleerd hebben om te weten wat ze wel en niet kunnen doen in hun leven. En voor dat leven worden ze geacht daarna ook zelf verantwoordelijk te zijn. En vandaar dat in de wereld altijd dat probleem bestaat van wie is verantwoordelijk? Ben ik verantwoordelijk? Zijn mijn ouders verantwoordelijk? Nee, dat kan niet, daar ben ik te oud voor. Is de overheid verantwoordelijk? En we proberen die verantwoordelijkheid af te schuiven. En wij kiezen voor wet om dan niet meer verantwoordelijk te zijn zelf, maar om dan de wetgever de schuld te kunnen geven. Dit zijn nou eenmaal de regels, dus ik kan geen kant op. En als het fout gaat, geven we die de schuld. Zo werkt dat. Dat is weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid. En vele christenen doen dat ook. Lopen weg voor de verantwoordelijkheid en plaatsen zich dus of onder de Mosaïsche wet alsnog, of als ze dat te zwaar is, ze daar niet aan willen beginnen, dan beweren ze dat de Heer hun leven leidt. En zitten ze te wachten op de Heer die wat in hun leven doet, en al wat ze zelf overhoop halen is dan van de Heer. En vandaag gaan ze linksaf en morgen rechtsaf, en ze houden strak vol dat de Heer zich bedacht heeft of zijn plan veranderd heeft enzovoorts. Ik lees die dingen gewoon in de evangelische lectuur van vandaag. Nou trouwens, ik ken het van jongs af aan, dat idee. En in beide gevallen loopt men weg voor de verantwoordelijkheid die men zelf heeft. Een verantwoordelijkheid die gedragen kan worden op grond van het feit dat de Heer zijn onderwijs aan ons zou geven. En ons opvoedt tot volwassenen. En het doel daarvan is uiteraard, want de Bijbel zegt dat, het doel daarvan is dat we tot zonen zouden gesteld worden. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Dat is de bekende terminologie over de relatie tussen de Heer en Israël. En over Israël ging het inderdaad hier in eerste instantie. Alleen in het Nieuwe Testament leren we dan dat dat geldt voor ieder die gelooft. Onder het nieuwe verband. En door dat geloof dan weer deel gekregen heeft aan de Messias van Israël en daarmee toch aan Israël. Hebben jullie nog? Goed. En ze zullen niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggende, kent de Heere, zo van, je moet de Heere leren kennen. In feite is dat ook het Joodse gedachtegoed. Hè? Ze moeten Torah leren. Ze moeten al de wetten uit hun hoofd kennen en ze moeten minstens de 5 boeken van Mozes, want anders is het te veel gevraagd, die moeten ze kunnen voordragen enzovoorts en kunnen citeren uit het hoofd en al dat soort dingen meer. Maar het is allemaal uitwendig. Het raakt het hart niet. Maar de bedoeling is dat het woord in onze harten geplant zou worden. En onder het nieuwe verbond geldt dat ze elkaar niet meer oproepen om te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. En let ook dat op het woord kennen, het is meer dan weten. Hè? Het is deel hebben aan. Leven in gemeenschap met. Het is de beschrijving van een huwelijksrelatie. U kent toch die termen van een Isaac bekende zijn huisvrouw en wat het maar was. En, kende staat er gewoon, ditzelfde woord, hè. Dus het is de gemeenschap. Zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer, wie het ook is. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Want het punt is dat ongerechtigheid en zonden die gemeenschap in de weg staan. Dat is tot vandaag zo. Ongerechtigheid en zonden staan de communicatie in de weg. Mijn populaire variant, mijn korte variant is deze. Zolang je wat te verbergen hebt, is de communicatie onmogelijk. Dan moet je je afschermen, moet je je verbergen enzovoorts. En dat is het probleem van de communicatie. De mensen hebben veel te veel te verbergen en dus loopt de communicatie niet. En in plaats daarvan hebben we nou van die apparaatjes waarmee je met elkaar zogenaamd kunt communiceren. Maar nou, hou me ten goede, ik noem dat niet communiceren. Ik vind dat onzin. Communiceren is dat je met elkaar praat en elkaar aankijkt. En, dat is, want communiceren, het woord betekent eigenlijk gemeenschap. Oefenen, praktiseren. En als je dat niet wil, ja, dan gebruik je die apparaatjes. Dan, je hoeft het niet al te veel aan te trekken voor wat ik nu zeg, hoor. Want ja, we leven in zo'n samenleving. Iemand noemde het laatst ergens de social media. En er stond iemand anders bij die zei, hoezo social media? Asociaal. Het is gewoon asociaal. Het is net andersom. En ik kon me daar wel in vinden. Dus ik deel hem u gratis mee. Huh? Zij zullen mij alle kennen. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En dat is het hele punt. De Heer neemt die dingen weg. Gedenkt ze niet meer, omdat hij ze op rechtvaardige wijze in overeenstemming met de Mosaïsche wet heeft weggedaan. En daarom staan ze niet meer tussen God en ons. En daarom reinigt de Heer onze harten van een kwaad geweten, opdat we de levende God zouden kunnen dienen en dus leven in gemeenschap met hem. Die dingen staan er niet meer tussen. En als je al deze hoofdstukken leest in Jeremia, dan lees je over wat er zit tussen de Heer en Israël. Die zonde namelijk. En de Heer reageert erop en stuurt het volk de laan uit, eenvoudig gezegd. Maar daar komt het dan toch op neer. Maar onder het nieuwe verbond ligt die situatie anders. Daar, zegt hij, daar spelen deze dingen geen rol meer. Dus wij zouden de harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, zouden wij met vrijmoedigheid naderen tot die troon. Hoe het maar heet in Romeinen Oost, of Hebreeën 10 heb ik in gedachten. Op een verse, laten we toegaan, op een verse en levende weg. De harten gereinigd van een kwaad geweten, het lichaam gewassen met rein water. En hoe dat maar staat zo, hè. Ik bedoel, de Heer gedenkt ze niet meer en daar leeft men uit onder het nieuwe verbond. En dus wij leven daaruit onder het nieuwe verbond. En wat hier aangekondigd wordt, is dat dat voor Israël ooit zo zou zijn. Maar ik denk dat je meteen moet begrijpen dat dat uiteindelijk geldt voor ook alles wat achter Israël staat of onder Israël staat in de hiërarchie. Het geldt voor die hele mensheid. Zoals die straks in ieder geval de 1000 jaren binnengaat. Waarbij er officieel sprake is van de toepassing van het nieuwe verbond op heel de mensheid. En dat wordt dan de bruiloft genoemd. Maar ik moet het hier dringend bij laten, want ik ben alweer ver over tijd. Hè? Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel reden om u te danken. Voordat u onze zonden niet meer gedenkt, onze misdaden hebt weggedaan, zodat we gereinigd zijnde van een kwaad geweten in volle vrijmoedigheid tot u mogen ingaan. Om te naderen tot die troon der genade, om tot u te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Om ons lichaam en daarmee heel ons leven te offeren als een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. En opdat we ook in de praktijk dienaren zouden zijn van dit nieuwe verbond. Betrokken zouden zijn ook in uw werk, ook in onze dagen. Zodat onze levens niet ijdel zouden zijn, onze wandel niet ijdel zou zijn, maar integendeel vrucht zou dragen. Een vrucht die verwekt wordt door dat eeuwige blijvende woord van God dat u in onze harten wilt planten. Wij danken u daarom dat we vanavond ook hier mochten zijn. om die harten te openen. Om ons te laten onderwijzen uit dit woord, waarin u zichzelf en daarmee zelfs uw leven aan ons openbaart en in onze harten plant. Wij danken u daarom voor het grote voorrecht te mogen leven en te wandelen in dat licht. En wij dragen elkaar dan ook aan u op, Vader, in het vertrouwen dat u dat goede werk zult voleindigen tot op de dag van Christus, zoals uw woord dat zegt. En opdat eenmaal geopenbaard zal worden wat de kracht van uw genade vermocht in onze zwakheid. Amen.